Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Zometeen om 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de mentale gezondheid van topsporters. En we gaan het hebben over de rechtbank die vandaag uitspraak doet in een zaak rondom zelfmoordpoeder. Ben je strafbaar als je dat rondbrengt, terwijl het ook gewoon gemakkelijk online verkrijgbaar is. En we hebben het vast zometeen ook wel eventjes over Louis van Gaal, die voor de derde keer de bondscoach van het Nederlands elftal wordt. Is net bekendgemaakt door de KNVB. Allemaal zometeen in het tweede halfuur van BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Beetje schor, hè?
Beetje.
Vanwege een leuk weekendje.
Leuk vakantie gehad.
Heel goed, fijn zo. En Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. Dat is een initiatief om kansarme jongeren aan het bedrijfsleven te koppelen. En hij is columnist bij De Tijd. Een beetje de Belgische variant van het Financiële Dagblad. Goedemorgen, fijn dat je er bent.
Goedemorgen, dankjewel.
En we beginnen zoals altijd met...
BNR breekt. Breekijzer.
Wie wil meedoen in de samenleving moet vaccineren. Dat beeld lijkt een steeds realistischer scenario te worden. Nu de stad New York een vaccinatiebewijs verplicht gaat stellen voor restaurants, sportscholen en andere binnenruimtes, maakte burgemeester Bill de Blasio bekend.
So today I announce a new approach which we're calling the Key to NYC Pass. Because someone's vaccinated, they can do all the amazing things that are available in this city. This is a miraculous place, literally full of wonders. And if you're vaccinated, all that's going to open up to you. You'll have the key. You can open the door. But if you're unvaccinated, unfortunately, you will not be able to participate in many things. That's the point we're trying to get across.
Ja, in Duitsland zijn ook plannen uitgelekt voor het najaar met een beetje dezelfde strekking. Testen kan nog wel, maar is voortaan niet meer gratis. En bovendien, mochten de coronacijfers oplopen, dan kan worden besloten dat een test überhaupt niet meer volstaat. Oftewel, wie een beetje mee wil doen in de maatschappij kan niet anders dan zich vaccineren. En dat is dan dus ook ons breekijzer vandaag. Wie wil meedoen in de samenleving moet vaccineren. Dat is onze stelling waar je op kunt reageren. En moeten we dat allemaal willen? Jij kunt meepraten, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0, dan praat je zo meteen mee live in de uitzending. We praten ook over met Theo Boer, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit. Goedemorgen, Theo.
Goedemorgen.
Ik begin even bij jou, als je dit zo hoort van New York en Duitsland. Verbaast het je dan? We wilden toch juist geen tweesporen samenleving met z'n allen, dacht ik?
Nee, dat verbaast mij erg. En Duitsland is een verhaal apart, want dat snap ik gewoon echt niet. Maar dat New York met Bill de Blasio, dat verbaast me iets minder, omdat we weten dat democraten in Amerika, hoezeer ik ook op ze zou stemmen, zal ik eventjes persoonlijk toevertrouwen, maar ik vind het echt verschrikkelijk, dat hij het heeft over, wil je naar een concert, wil je naar sport, al die amazing things.
Ja, hij is er trots op dat ze het doen.
Ja, al die geweldige dingen, daar mag je naartoe als je gevaccineerd bent. Ik vind dat echt ontzettend badinerend. En ik ben erg groot voorstander van vaccineren. En ik ben zelf als eerste daarheen gegaan. Ik heb dus ook een longconditie. En mijn kinderen zijn ook als eerste gegaan. Allemaal prima, maar er gebeurt nu iets in de samenleving waarvan ik niet had gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Uh-huh. Namelijk het stigmatiseren van bepaalde mensen met gebruik van een vocabulaire waar je van schrikt. Gewoon, het is echt gewoon, op CNN bijvoorbeeld ook zie je dat bepaalde mensen spreken over die unvaccinated, uh-huh, over de ongevaccineerd, in termen van ernstige of enge insecten die zeer schadelijk zijn, zeg maar een soort sprinkhanen die je moet, ja, waar je niet doodslaan natuurlijk, maar nee, die moet je tot de orde roepen. Ik vind dit alarmerend. Ja,
voordat ik zo even aan mijn panel ga voorleggen, heb je een idee waar dit vandaan komt, van dit discours? Want het was toch heel lang inderdaad, we moeten ook mensen die niet gevaccineerd zijn moeten erbij betrekken en ervoor zorgen dat zij ook gewoon volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dat lijkt volledig te kantelen. Hoe komt dat?
Ja, dat lijkt te kantelen. Dat is voor mij het bewijs voor onderzoek wat ik eigenlijk al eerder heb gedaan. Namelijk hoe een samenleving heel langzaam stukje bij beetje kan opschuiven. Zeg maar de kikker die dan heel langzaam gekookt wordt. Want het paradigma, hè, het verhaal van anderhalf jaar geleden, dat was, we moeten heel voorzichtig zijn, want anders gaan er heel veel mensen veel vroegtijdig dood of belanden op de IC. Dat was ons front, zeg maar, een jaar, anderhalf jaar geleden. Nu is ons front gewoon van, hoe zorgen zorgen wij ervoor dat die ongevaccineerden in de pas gaan lopen. Ja. En dat laat zien dat de samenleving, als je het dus maar stukje bij beetje doet, langzaam klaar wordt voor het stigmatiseren, voor het beschuldigen van bepaalde groepen. Ik zeg niet dat ze, ik hoop heel erg dat ze tot de conclusie komen dat ze ook dat vaccin willen. En daar mag je wel enig druk op uitoefenen. Mm-hmm. Maar de sfeer waarin is, vind ik, gevaarlijk en is ook een gevaar voor onze democratie.
Oké, okay, laten we er zo even over verder praten. Ik ga eerst even mijn panel aan het woord laten en daarna een paar bellers die druk bellen, zie ik. Ik begin even bij jou, Youssef. Wat vind jij van ons breekijzer? Als je wil meedoen aan de samenleving, ja, dan moet je je gewoon laten vaccineren.
Ja, zeer tricky natuurlijk. Hè. Ik denk dat dit vooral een kwestie is voor ethicus en moraalfilosofen enzovoort. Maar mijn gut feeling, ik denk toch dat we allemaal dit zagen aankomen. En als je kijkt naar de expertendiscussies die worden gevoerd over heel Europa, ook in de VS, waar men enkele maanden geleden ook zei van we moeten naar 70% gevaccineerden om groepsimmuniteit te krijgen. Als je nu de debatten volgt, dat cijfer wordt elke maand bijgesteld naar boven. 80-85%. Nu heeft men het eigenlijk over 90%. Ja. Als je kijkt naar
de Delta-variant, hè? De Delta-variant.
De Delta-variant komt eraan. Delta Plus is gisteren of eergisteren aangekondigd. Dus het blijft evolueren. En dat betekent gewoon dat we dat overheden zien. Deze crisis gaat langer duren, gaat ons nog veel meer kosten. En dit zet spanningen op de samenleving. En dan zoekt men naar maatregelen om toch iedereen richting die vaccinatie te duwen, te krijgen. En ja, dit is uiteraard de logical outcome. Ik ben, durf ik zeggen, lichte voorstander. Ik heb heel veel empathie, heel veel begrip voor de fysieke integriteit van mensen enzovoort. Maar langs de andere kant, het is een buitengewone dreiging. En je ziet dat voor hetzelfde geld blijft die Delta-variant evolueren. Ja. Krijgen we een nieuw model binnenkort. En zitten we terug anderhalf jaar in die rutsch, in die rollercoaster van lockdowns en inkomstenverlies. En ga zo maar voort. Dus Zeer tricky, gevaarlijke discussie. Want uiteraard op termijn kan het ook een paar donkere scenario's opleveren. Als je de overheid zoveel macht geeft, maar langs de andere kant, we moeten eruit geraken. Dus moeilijk, zeer moeilijke discussie.
Ja. Nou, Wilbert, de JOVD, ik zeg het al vaker, dan denk je aan liberale mensen. Dan ben je natuurlijk voor vrijheden. Ja, dus dan moet je tegen een soort vaccinatietoegang zijn. Of gaat de vrijheid van meerderheid nu weer boven de vrijheid van het individu? Hoe zie je dat
is precies hetzelfde dilemma waar ik
mee daarom mag jij antwoord geven.
Dus, ja, kijk, ik hoop, laat ik vooropstellen, ik hoop dat het in Nederland in ieder geval voorlopig nog niet hoeft. Ik snap enigszins wel de situatie in Amerika natuurlijk, want die zitten volgens mij al heel lang rond die 60% en dat komt niet meer omhoog. Je ziet natuurlijk ook wel die tendens van dat politiek klimaat wat behoorlijk vijandig is en ook dat behoorlijk de ene politieke kant van het spectrum al behoorlijk ophitst om niks met corona te doen, dat het allemaal maar een hoax is en dat het niet zo serieus genomen moet worden. En dat helpt natuurlijk niet in zo'n land. Dus ik snap wel dat daar iets te druk moet opgevoerd moet worden. En ook dat daar ook in het verleden hebben ze bijvoorbeeld ook al loterijen erbij gedaan en dat je gratis eten kreeg of iets dergelijks. Dus ze zijn daar wel mee aan het struggelen om die 60% omhoog te krijgen. En dan snap ik wel dat de overheid dan wat extra druk op moet voeren. Ik hoop echt alleen wel dat het hier niet hoeft te gebeuren. En tot nu toe zei minister De Jonge volgens mij ook dat het bij ons de goede kant op gaat. Maar we zien ook bij ons die tendens. Hè. Natuurlijk een paar jaar terug ook al met die kinderopvang. Hè, dat ouders hun kinderen niet altijd meer vaccineren. En dat ook bepaalde ziektes weer terugkwamen op kinderdagverblijven. En dan was ook de discussie, mogen die kinderen er dan niet meer in? Het zijn zorgelijke ontwikkelingen, denk ik.
Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Die gaan reageren op ons breekijzer. Wie wil meedoen in de samenleving, moet vaccineren. Wil je ook reageren, pak dan je telefoon. Bel 020-468-4x0. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben ook tegen het verplicht vaccineren. Omdat het gewoon, kijk, als je gevaccineerd bent, ben je zelfs ook nog dat je corona kunt krijgen. En ze gaan ons alles afpakken. En er zijn gewoon de mensen die de waarheid willen vertellen, zoals in Nederland 1500 artsen zijn die van LinkedIn worden afgegooid, die niet tegen het vaccineren zijn, maar wel willen zeggen van wat voor gevaren dat je loopt. Dus, en er zijn gewoon zoveel gevaren bij het vaccineren. Dat moet wel te degen bekend worden. Dus ze hebben het nu wel in het vorige programma hadden we het over de rokers, 20.000 rokers per jaar. Daar wordt weinig aan gedaan, wordt alleen maar gestimuleerd. Daar moeten ze dan ook wat aan doen. Als je aan de corona wat willen doen, moeten ze ook die 20.000 doden moeten ze er terug gaan brengen.
Duidelijk, Jan, dankjewel. René, jij wil geloof ik ook reageren op die rokers, hè?
Ja, gek genoeg had ik ongeveer hetzelfde idee als de voorgaande spreker. Mm-hmm. Ik heb van de kantoor net ook gehoord, een uur lang geweldig interview met haar. Zij vertelde 20.000 doden aan alleen longkanker vanwege het roken. En tot anderhalf jaar geleden vonden we het niet zo heel erg. om minder dan 20.000 doden niet te beschermen. Laat ik het dan maar zo zeggen. Nu moeten we ons in één laten vaccineren. Terwijl we inmiddels in Nederland een vaccinatiegraad hebben die ruim boven de 60% ligt. Ik ben niet tegen vaccineren, integendeel zelfs. Maar ik vind wel dat we de mensen de gelegenheid moeten stellen om zelf te kiezen. Zelf heb ik in ieder geval de uitspraak gedaan. Ik wil wel gevaccineerd zijn. Maar laat mij dan alsjeblieft de laatste zijn die dat vaccinspuitje krijgt. Dus ik ben niet tegen vaccineren, maar ik ben wel tegen verplicht vaccineren.
Duidelijk, dankjewel. Patrick, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Zeg maar. Ja, ik wilde er ook wel wat over zeggen. Ja, weet je wat blijft het einde? Hè? Je krijgt zometeen zo'n vaccinatiepaspoortje. Daar komen allerlei ziektes in. En je moet zometeen overal verplichte prik halen. Ik vind dat je gewoon moet kijken naar de algehele volksgezondheid. Want de nummer 1 doodsoorzaak op de wereld zijn volgens mij hart- en vaatziekten. Mm-hmm. En in Londen worden er gewoon McDonald's kortingsbonnen gegeven aan jongeren om zich te laten vaccineren.
Oh, ja.
Ja, het is gewoon waanzin. Het is gewoon complete gekheid. Ik ben echt niet tegen vaccineren. Maar dit willen ze wel heel graag en het wordt wel heel hard doorheen gedrukt.
Ja. En tot slot van dit blokje nog even andere Jan. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar. Hallo.
Nou ja, het is heel simpel. In strijd met artikel 1 en artikel 11 van de grondwet. Dus het kan helemaal niet.
Namelijk?
Kan je het willen.
Artikel 1, wat is het ook alweer? Dat is...
niet discrimineren.
Ja, en 11?
11 is de integriteit van het lichaam.
Ja, nou, dat is een goede vraag. Dankjewel voor het bellen. Ik ga ook wat van die dingetjes even voorleggen aan Theo Boer, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit. En ik ga je vertellen dat in mijn panel vandaag zitten Wilbert Vrieling van de JOVD en Youssef Kobo, van directeur van Seat at the Table en columnist bij de Tijd. Theo, ik hoorde een paar mensen zeggen die betrekken de vergelijking met roken. Ja, dan zou je die mensen ook, en dan zou je dat ook moeten verbieden, bij wijze van spreken. Is dat snap je dat die vergelijking bij mensen opkomt, dat er nu wel extreem veel aandacht is voor corona, en is dat terecht?
Nou, daar is een parallel niet op zijn plaats, helemaal, denk ik. En de reden is omdat longkanker niet besmettelijk is voor anderen. Meeroken wel, natuurlijk. Dus daarom kun je zeggen, iemand mag niet roken in binnenruimtes. Maar je kunt natuurlijk ongevaccineerd zijn en daarmee, zonder dat je dat weet, ook andere, bijvoorbeeld kwetsbare mensen die wel gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd hebben kunnen worden vanwege hun eigen gezondheid, toch besmetten. Dus ik zie daar wel een verschil. Maar dat is voor mij ook de reden waarom ik zou zeggen, mensen die zich niet laten vaccineren, die moeten dan wel degelijk zich aan bepaalde veiligheidsvoorschriften houden, zodat ze zo min mogelijk een gevaar vormen voor anderen. Dat vind ik wel. Maar de weg om mensen te vaccineren, laten we wel wezen, in de 1970 jaren hebben we ditzelfde thema gehad, rondom het injecteren, het vaccineren van kinderen tegen polio en mazelen. En toen hebben we na heel veel discussies gezegd, dat was een beetje op de Bijbelbelt, zeg maar, Midden-Nederland, waar heel christelijke mensen zeiden, we willen onze kinderen niet vaccineren. Dat hebben toen is het met een sisser afgelopen, omdat we hebben gezegd, we geven die ouders de vrijheid. En zie daar, door die zachte drang is er ontzettend veel wel gevaccineerd en is dit eigenlijk goed afgelopen. Nou, nu gaat het niet over kinderen, maar nu gaat het vooral over de mensen zelf. En dan zou ik zeggen, geef ze die vrijheid, probeer ze te overtuigen met behulp van argumenten en statistieken.
En je zegt ook, je vindt wel, als mensen zich niet willen vaccineren, dan zijn er wel maatregelen geoorloofd om het andere en ook zichzelf trouwens toch te beschermen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld testmaatregelen, denk ik. Of
Jazeker, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik. Je moet er namelijk van uitgaan dat in een ethisch debat jouw tegenstander, tussen aanhalingstekens, jouw tegenstander niet dom is en ook niet slecht is. Niet moreel verwerpelijk. En dat betekent dat je mensen niet moet gaan straffen voor hun eerlijke overtuiging, door te zeggen, je mag er helemaal niet meer in. Maar dan moet je zeggen, nou luister eens, dan moet u die last van dat staafje in uw neus maar u laten welgevallen. Dat is ook vervelend, maar dat moet dan maar wel. Maar je moet ervan uitgaan dat het integere mensen zijn.
En moet dat gratis, dat testen?
Ja, vind ik wel. Zeker omdat je anders dan toch weer die tweedeling krijgt. Ja. Nogal wie dus, want je laten testen is heel duur.
Ja, dat ga ik hier even ook voorleggen, ook aan Wilbert. Als je zegt, ik laat de vaccin maar voorbij gaan. En een tweede uitnodiging ook, ik wil het gewoon echt niet. Mag je dan wel vragen, want inderdaad, testen is heel duur. Mag je daar dan geld voor vragen een tijdje? Of moet je dan ook tot in de praktische oneindigheid gratis testen blijven faciliteren?
Ik denk dat je nu nog wel zou moeten doen, maar op een gegeven moment kan je er ook wel vanaf. Kijk, inmiddels als je...
Maar dan krijg je dus alsnog wel die tweedeling.
Ja, kijk, ligt aan hoeveel je gaat vragen, denk ik. Kijk, we zijn inmiddels ook gewend dat je voor de garderobe en de wc tegenwoordig moet betalen. Mm-hmm. Dus daar hebben we volgens mij ook niet per se een tweedeling, toch? Dat de een wel niet kan. Dus,
daar moet iedereen betalen.
Op een gegeven moment bij bepaalde gelegenheden dat je nog een paar euro extra voor de test neer moet leggen. Ja, dat lijkt me dan niet zo heel gek meer als we het over een jaar nog zo hebben. Maar ja. Ik zou nu nog zeker zeggen, omdat het nu nog zo zoveel mensen nog niet die kans hebben gehad, ook nog niet eens, dan moet je gewoon nog gratis proberen te houden.
Ja. Josef, Peter, maar eens dat je inderdaad als je gaat testen dat je dat gratis moet houden? Of kan je ook het Duitse model toepassen en zeggen, nou ja, dat testen is een keertje klaar en we gaan daar geld voor vragen?
Ja, ik denk dat je na verloop van tijd wel geld mag vragen. Het kost, blijft de samenleving enorm veel geld kosten. Mm-hmm. Langs de andere kant, een zaak waar we absoluut rekening mee houden, zeker vanuit het beleid, is natuurlijk, er zijn al bepaalde spanningen en fricties in de samenleving rond deze thematiek. En als je dan die groep mensen die wenst niet gevaccineerd te worden, continu de ruimte gaat beperken en extra financiële burdens, zeg maar, op hun gaat plaatsen, is er een reële kans dat dit vroeg of laat als een boemerang in ons gezicht keert van mensen gaan radicaliseren. Precies.
Maar het is ook nog met, we hebben natuurlijk ook nu gezien met dat testen voor toegang en dansen met Janssen, dat alleen vaccineren niet, in deze fase nog niet voldoende is. En dat mensen juist die gevaccineerd werden het virus meenamen, die clubs in. Dus het is nu zeker nog wel van belang om te zeggen van iedereen, ook al ben je gevaccineerd, ga testen.
Nou, Theo, jij wilde reageren, geloof ik.
Nou ja, dat laatste is volgens mij een misverstand, want dat dansen met Janssen, iedereen weet dat je nog geen volledige bescherming hebt na één dag Janssen. En er waren bovendien in die discotheken enzovoort, die nachtclubs, daar ontzettend veel jongeren die nog niet gevaccineerd waren. Dus ik denk dat de regering gewoon veel te snel is geweest met het openstellen. Die hadden een maandje moeten wachten. En dan moeten we nog maar zien of met de huidige vaccinatie gaat. Want ik denk dat die uiteindelijk naar de 90% of plus gaat bij volwassen Nederlanders. Mm-hmm. Of er dan nog echt een sprake is van significante uitbraken. Ik betwijfel het.
Tom Jacobs, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik ben er cynicaal tegen. Ik vind niet dat mensen juist worden voorgelicht. Er zijn echt duizenden dokters en wetenschappers die het totale allemening zijn toegedaan. Die hoor je niet. Er zijn dokters recentelijk, die hebben bij hun patiënten die gevaccineerd zijn gezien hoe het bloed volledig veranderd en aan het klotten is. Er worden, wat mij betreft, de statistieken worden gelogen hoeveel mensen er werkelijk last van krijgen en overlijden. Dus, en wat iemand hiervoor zei, dat er dus inderdaad mensen zo onder druk wordt gezet door zelfs kleine kinderen van 13... die dan door snoepjes of ik voor wat voor trucs zelf mogen gaan beslissen om gevaccineerd te worden. Het is waanzin. Nou, dat en het is vooral bij NOS Nieuws, BNR en al die media, ja, krijg je niet de juiste verbeeldenis. Dat wat men niet wil, wordt gecensureerd en dat hoor je niet.
Nee,
en dat is juist oneerlijk.
Precies, heel goed. Theo, is er veel wantrouwen dus bij deze luisteraar? Is dat, ja. Ja, jij bent natuurlijk ook van de mainstream wetenschappers en wij zijn van de mainstream media, dus wij zijn überhaupt niet te vertrouwen. Maar is dat...
Wij zijn niet te vertrouwen.
Nee.
Ik vind dit met alle respect, maar ik vind dit echt de grootst mogelijke bullshit. Kijk, het punt dat de duizenden dokters zijn betaald om zaken onder de pet te houden, wat een ontzettende onzin. Ik ken alleen maar dokters die totaal niet... Dus ik zou zeggen, het probleem bij dit soort samenzweringstheorieën, dat is dat datgene wat je niet ziet, dat wordt dan gezegd, ja, maar dat zie je niet omdat er een zware samenzwering is. Mm-hmm. Met andere woorden, degene die zo'n samensweringstheorie hanteert, die heeft altijd gelijk. Hm. En als je de statistieken leest, zou deze meneer, die volgens mij uit de auto belt, zeggen, als je thuis komt, ga nou gewoon eens kijken naar de mortaliteit in bepaalde landen. Ga kijken naar de statistieken. Er wordt niet gerommeld. Niemand heeft er belang bij. Je kunt zeggen, Pfizer heeft er belang bij. Ik geloof het niet. Het gaat om ons algemeen gezondheidsbelang.
Kees, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik denk dat 99% van de mensen moet zich vaccineren. Want 99% van de mensen eet voornamelijk rotzooi. Ik eet geen rotzooi. Ik heb een goede weerstand. Ik laat mij niet vaccineren, want als je een goede weerstand hebt, is er niks aan de hand. Oh, ja. Zo simpel als wat.
Dus 99% moet het wel doen en jij bent dan die 1%?
Ja, klopt.
Ja, oké. Okay. En wat eet jij niet?
Nou, al die supermarkt, sorry, vlees, kaas, melk, suiker, witmeeltroep. Dat zijn de 5 grootste killers, maar die lopen het hardste.
Oh ja, maar daar krijg je geen corona van, toch? Van kaas en vlees.
Nou, maar dan is je weer, dan doe je weerstand niet. Dan heb je geen weerstand.
Ja, nee, ik begrijp het. Nou, duidelijk. Dat kan ook inderdaad. Je zou kunnen zeggen, Theo, dat misschien het uitsluiten van groepen mensen, hoe naar dat ook is, beter is dan een soort algehele lockdown afkondigen. Dat we weer die ellende ingaan van vroeger.
Dat klopt, maar ik denk dat wij zitten... Kijk, je zit er nu in een tijd waarin eigenlijk de situatie nog niet duidelijk is... en waarin die alleen maar beter wordt. Kijk naar de cijfers van Nederland die, ondanks de aanwezigheid van die Delta-variant... nou toch weer ingrijpend omlaag gaan. Er wordt natuurlijk ook enorm gevaccineerd, gelukkig maar. Dus ik zou zeggen, laten we eens kijken waar we op 1 september zijn. Ik vermoed dat we echt heel dicht tegen die groepsimmuniteit aanzitten... waardoor dat betekent dat sommige mensen nog wel corona krijgen... maar dan, als ze gevaccineerd zijn... in een veel mildere vorm. En als ze niet gevaccineerd zijn, nou ja, dan is het bij wijze van spreken een beetje hun eigen schuld. Net zoals dat er bepaalde mensen door hun eigen schuld, bijvoorbeeld door excessief te drinken of te roken, ook bepaalde aandoeningen krijgen. Daar moeten we dan maar mee leren leven. Dus ik zie het niet zo zwaar in. Maar wat natuurlijk de meningsvorming wel mede beïnvloedt, is het feit dat mensen zeggen, ja, maar wat als we straks variant epsilon en upsilon krijgen?
Zeta en theta.
Ja, Jota. Ja, dan krijgen we allemaal het hele Griekse alfabet. Ik ben echt ook een Latinist. U hoort het nu wel.
Omicron, Phi, Rho, Tau, zeg maar.
Ja. Precies, die komen er allemaal nog aan. Die zijn nog veel enger dan deze. Terwijl ja, het andere scenario is natuurlijk dat deze, net als de Spaanse griep, langzaam in de bevolking indaalt en wat minder ernstige consequenties juist krijgt. Ik heb een tante die is overleden aan de Spaanse griep in 1920. Dus, en daar leven we nu ook allemaal mee. Dus ja. Het kan ook de goede kant op draaien.
Wilbert, vermoed jij dat... Je kan het je nu niet voorstellen dat we dit soort dingen misschien ook in Nederland gaan doen. Aan de andere kant, het komt wel dichtbij cultureel gezien als steden als New York gaan doen. En ook letterlijk als landen als Duitsland dat gaan doen. Stel nou inderdaad, die Delta-variant zet door. Of we krijgen nog een ellendige variant. Binnenkort krijgen we weer het seizoensnadeel, want dan is die fijne zomer voorbij. Als we nog meer dansen met Janssen blunders krijgen, wat er ook wel een beetje politiek onhandig was. Want eerst gooi je direct een QR-code krijgen, nu pas na 4 weken met Janssen. Dat is toch ook niet helemaal slim geweest. Ja, Zitten we hier nu te denken van nou, dit gaat hier nooit gebeuren in dit land. En zitten we hier over 2 maanden en dan is iemand die niet gevaccineerd is niet meer welkom op werk, bij wijze van spreken.
Ja, ik hoop van niet. En ik, wat mij betreft gebeurt dat ook niet. Ik vind dat de overheid nu gewoon echt alles op alles moet zetten om te zorgen dat iedereen zich laat vaccineren. En of dat nou dansen met Jans heet of een ander leuk naampje krijgt straks. En dat het dan wel wat beter geregeld is. Ja, maar laten we proberen nu alles op alles te zetten. Mensen te laten zien dat het werkt, wat net ook gezegd is. En hopen dat wij snel die immuniteit bereiken. Want het gaat inderdaad, dat moeten we ook niet vergeten, het gaat nu gewoon al stukken beter.
Ja, zeker.
En de politiek moet nu gewoon gaan kijken hoe nu verder.
Ja. Youssef, hoe ziet dat eruit in België? Gaat dat daar goed met vaccineren?
Ja, ik denk dat we een van de landen zijn met de hoogste vaccinatiegraad in de wereld. Ik dacht dat 84% van de bevolking minstens 1 prik heeft laten zetten. Dus we zijn redelijk goed bezig. Tegelijkertijd worden die discussies nu ook gevoerd op regeringsniveau van... wij zijn, Wouter Beke, de Vlaamse minister van Volksgezondheid, zei dit weekend nog in een interview van... Ja, ik sta er niet meteen... negatief tegenover om dit ook toe te passen in België.
Oh.
Langzaam maar zeker richting extra incentives te gaan of beperkingen voor zij die zich nog niet gevaccineerd hebben. Dus je zal vroeg of laat... Kijk, wat je nu ziet in de VS en in Europa, die vaccinatiecampagne is in januari, februari... langzaam op gang gekomen en die heeft een boost gekregen vanaf de extra leveringen in april, mei van de Big Four, zeg maar. En nu zie je plots midden in de zomer dat die vaccinatiecampagne terug begint te haperen. En dat men daar langzaam maar zeker, men durft het nog niet uitspreken, maar we zijn daar op de limieten aan het botsen. We gaan overal onder die 70% vallen, wat waarvan alle experten zeggen van 1, dat is niet genoeg. 2, er duiken een paar nieuwe varianten op. Ja. Dus... langzaam maar zeker. Het komt er gewoon aan. In alle West-Europese landen gaan er extra beperkende maatregelen komen voor zij die zich niet gevaccineerd hebben. Het komt eraan. Het is dat of een anderhalf jaar extra corona-ellende.
Ja. Tot slot, Theo. Hoe gaan we nou ervoor zorgen dat die niet-gevaccineerden zich niet een soort nieuwe tweederangsburgers, paria-achtige mensen gaan voelen? Want dat ga je natuurlijk wel een beetje krijgen zo.
Ja, ik denk dat dat ten dele ligt dat in de toon en ten dele ligt dat in concrete maatregelen. En waar ik me minstens zorgen over maak is dus de toon. Als je dus Bill de Blasio, de burgemeester van New York, waar we net een stukje over hoorden, als je die hoort, dan is dat een vorm van paternalistisch, hoogdravend, laatdunkend praten over ongevaccineerden, waar je dus gewoon kippenvel van krijgt. Dus ik zou zeggen, laten we in elk geval, ook al zou je nog voor het invoeren van dwang zijn, al ben je daarvoor, spreek dan met respect over de mensen die daar anders over denken. Dat vind ik een eerste. En ten tweede denk ik dat wij in Nederland, en hoop ik natuurlijk heel erg, dat wij in Nederland gewoon niet toe zijn aan dat scenario. Let wel, ik denk dat er een moment kan zijn waarop er wel sprake kan zijn van dwang of een vaccinatieplicht. Maar daar is het op dit ogenblik nog absoluut de tijd niet voor. En ik vermoed dat wij verstandig genoeg zijn om het zover niet te laten komen.
Nou, laten we het hopen dat die Omicron-variant niet komt. Dank Theo Boer, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg. Zometeen hebben we het in het tweede deel van BNR Breekt over kentekencamera's die ook gezichten van automobilisten scannen, maar dat mag helemaal niet. En nog zo'n ethisch onderwerp, zelfmoordpoeder van de coöperatie Laatste Wil. Daarover is vandaag een uitspraak van de rechter. En ik kijk nog heel even naar mijn panel. Moeten we het zo nog even hebben over Louis van Gaal?
Zeker.
Absoluut.
Gaan we zo doen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Youssef Kobo, die is directeur van A Seat at the Table en columnist bij De Tijd. En zometeen gaan we het nog over een opiniestuk van zijn hand hebben. En ook Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. We bespreken in het tweede half uur van BNR Breekt altijd het nieuws van de dag. Zo ook vandaag. Bijvoorbeeld nieuws uit NRC, namelijk dat politiecamera's langs snelwegen de afgelopen 5 jaar automobilisten hebben gefotografeerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Die camera's die zijn er om kentekens op de foto te zetten, die dan in een database worden opgeslagen. Die database die heet cynisch genoeg Argus. Daar wordt nu dus met Argus ogen naar gekeken. Maar die dingen die fotografeerden de afgelopen tijd ook gezichten. Die camera's horen bij een systeem voor automatische nummerplaatherkenning, ANPR, dat werd vorige maand nog gebruikt voor het opsporen van de verdachte van de aanslag op Peter R. de Vries. Maar die dingen blijken dus ook gezichten op de foto te zetten en te verzamelen. Dus Wilbert, ik weet niet of je wel eens met de auto gaat.
Helaas moet ik nog te vaak met de trein.
Oké, nou ja, als je met de auto zou gaan, dan zou je. Ben je met de auto naar Nederland gekomen, Joost?
Nee.
Oké, nou, jullie zijn allemaal veilig. Maar al die automobilisten die nu naar BNR luisteren, die hebben dus ergens hun gezicht in een politiedatabase. Baart het jou zorgen of denk je, nou ja, ach, weet je, er is zoveel informatie bij de overheid. I don't care.
Nou, kijk, het is natuurlijk. Het is vooral lastig, want die camera's zijn natuurlijk niet bedoeld om per se gezichten mee te schieten. Het zijn gewoon om kentekenbewijs te registreren voor verkeersveiligheid, boetes, maar ook soms opsporingsbevoegdheden. Ook al moet daar dan wel weer goede grond voor zijn. Mm-hmm. Dus ik vind het wel een beetje kwalijk dat dit natuurlijk dan zomaar gebeurt, dat ook die gezichten opgeslagen worden. Kijk, als er nou echt een goede grond voor was, hè, maar die is er dus niet, las ik in ieder geval. Dus dan zou ik zeggen, dit moet niet meer gebeuren.
Nee, de enige grond is stelselmatige observatie. Dus mensen die echt doorlopend in de gaten moeten worden gehouden, die zouden met die camera's in de gaten kunnen worden gehouden dus. Ja. Dus zou je dan moeten nagaan voor welke rechtszaken bijvoorbeeld beelden uit deze database gebruikt zijn, en als dat dus onrechtmatig geweest is, ja, daar toch nog iets aan doen?
Ja, ik heb er zelf natuurlijk niet alle zicht op die zaken. Mm-hmm. Maar ik zou wel zeggen dat nou, ik heb het nu begrepen, voor mij zijn ze er ook mee gestopt, hè, per 1 juni of juli. Ja. Dus of het met terugwerkende kracht ook zo werkt, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar het lijkt me wel dat het bewijs niet helemaal rechtmatig verkregen is.
Nee, als je misschien op basis van die beelden veroordeeld bent, zou ik er nog naar kijken met je advocaat.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Youssef, maak jij zorgen over dat we met z'n allen toch in allerlei databases van de overheid zitten, met van de overheden, met foto's en databestanden en dat soort zaken? Is dat Big Brother is watching you? Of maak jij niet zo'n zorgen dan?
Nee, eerst en vooral, ik ben zelf blijf bezorgen voor uitgebreide instrumenten voor politie en veiligheidsdiensten, dat zij deftig hun werk kunnen doen. Maar twee, wat er hier net gebeurt en naar boven komt in Nederland, is onaanvaardbaar. Hè? Als het publiek niet wist dat die ANPR-camera's daarvoor gebruikt werden, dan is er hier een RC-inbreuk gepleegd op de privacy van burgers. En daar moeten serieuze gevolgen of lessen uitgetrokken worden. Alle gevolgen aan komen natuurlijk. Dus het is onaanvaardbaar. Twee, het kan voor enorm veel zaken misbruikt worden. Drie, we leven vandaag de dag in een klimaat waar dat continu onze landen continu worden aangevallen door buitenlandse inlichtingendiensten enzovoort. We hadden recent nog een grote hack op onze parlementen, op binnenlandse zaken, op onze ministeries. Onze data is, we leven nu in een tijdperk waar er sowieso al geen privacy bestaat. Ja. Facebook, Google, Amazon weten alles van ons. Dus er is zoveel. Hè. Je hebt één, big data. Je hebt twee, Al onze gegevens, al onze doen en laten zitten in allerlei databases. En van 95% hebben wij geen flauw idee dat die zaken beschikbaar zijn en dat bedrijven die achter ons rug verkopen. Laat staan dat de overheid bepaalde zaken van ons heeft waar wij geen weet van hebben. De overheid moet net het voorbeeld geven. Denk ik dan.
En bovendien, als ik wist dat ik op de foto werd gezet door die camera, had ik wel even leuk gelachen elke keer. Dat was ook fijn geweest voor die foto's. Jij zegt, ik ben op zich wel een groot voorstander van instrumenten voor politie en justitie, zodat zij criminaliteit tegen kunnen gaan.
Absoluut.
Hoeveel privacy ben je dan bereid daarvoor in te leveren? Als het dus allemaal netjes juridisch geregeld is, want dat is natuurlijk een voorwaarde.
Zo min mogelijk natuurlijk. Ja. Hè? Dus ik hoop.
Ja, WhatsApp hoeven ze niet mee te lezen.
Nee, als het zware zaken of criminelen betreft, leef je gerust maar uit. Maar ik ben niet de voorstander voor bijvoorbeeld zaken die je hebt, zoals in de Verenigde Staten met de Patriot Act. Ja. Het blanket surveillance van veiligheidsdiensten van alle burgers en alle metadata van alle burgers in binnen- en buitenland. Dat brengt ons bij een Orson Welles toestand, een 1984 toestand. Dus dat gaat te ver. En dus, als je hier ziet in Nederland dat bepaalde zaken ook worden opgeslagen of worden gefotografeerd en gefilmd zonder ons medeweten, dat is een ernstige inbreuk van onze privacy. En twee, it's a slippery slope.
Ja, wat is het volgende? Jij wil nog reageren, Wilbert?
Ja, nou, dat zijn natuurlijk, wat jij zegt, de criminaliteit is ook niet stil. Dat is, die heeft ook de digitale snelweg inmiddels al gevonden. Dus ik vind ook dat de overheid daar zeker niet stil in moet zitten. Maar ik zit het ook überhaupt wel iets breder te bekijken, dit debat. Want jullie hebben het inderdaad altijd over Big Brothers watching you. Maar ja, inderdaad, die big tech bedrijven. Nou ja, commerciële bedrijven die allemaal informatie hebben, dat vind ik ook nog niet zo fijn idee. En we hebben natuurlijk vorige keer ook al gehad, de macht van big tech, dat die zomaar eventjes een president van Twitter af kan gooien. Ja. En dat vind ik zelf ook een hele zorgelijke ontwikkeling. En dan ben ik misschien zelf nog wel eerder geneigd, misschien een beetje onliberaal van mezelf. Maar dat ik liever heb dat het bij de overheid ligt dan dat het bij een commercieel bedrijf ligt. Want dat het daar allemaal gebeurt, hebben wij als burger eigenlijk geen toezicht op. Hè? En eigenlijk tot slot ook nog, we moeten ook gewoon veel bewuster zijn van waar we onze informatie verstrekken. Want daar denken we eigenlijk nooit over na. Hè. Dan krijg je zo'n lap aan algemene voorwaarden en altijd akkoord.
In doorscrollen en dan op ik ga akkoord.
Nou ja, precies. En daar moet ook wel echt aandacht voor gaan komen.
Ja. Alright. Ik ga nog even jullie ethische kompas aanzetten, nadat het net ook al aanstond. Namelijk een zaak voor de rechter over een man uit Eindhoven, Alex S. Vandaag uitspraak omdat hij op grote schaal zelfmoordpoeder zou hebben verkocht. Hij wordt dus verdacht van hulp bij zelfdoding, overtreding van de geneesmiddelenwet en witwassen. Hij was lid van de coöperatie Laatste Wil, of is er misschien nog steeds wel lid van een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rondom het sterfbed. En zeker 6 mensen die zouden zijn overleden door poeder dat hij verhandelde. En het interessante aan de zaak is dat het poeder op zich niet verboden is. Alleen blijkbaar het verkopen en rondbrengen daarvan dus wel. Dit is natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp, want dit gaat over mensen die denken dat die een levenseinde graag zien komen. Ik zeg het een beetje onhandig, maar ik snap wat ik bedoel. Hoe moeten we hier omgaan met dit soort zaken? Dit zijn hele, hele moeilijke zaken, Wilbert.
Bij dit soort grijs gebiedszaken eigenlijk streef ik altijd naar om het wettelijke een keer echt goed te gaan regelen. En dat is wel heel moeilijk. Hè? We hebben natuurlijk voltooid leven een tijdje terug gehad, wat nu helaas door christelijke inmenging ook altijd stil blijft liggen. Maar dat is natuurlijk wel de manier om verder te komen. Kijk, je gaat het natuurlijk nooit helemaal inkleuren, want het blijft altijd heel lastig. Maar daarom zou ik wel zeggen, ook weer naar de politiek kijken. Jongens, we moeten dit wel wat beter gaan regelen. Want er zijn gewoon heel veel gevallen, misschien zeker wel na corona, waar dat spul erg gewild is. En ik heb liever, kijk, ik heb ook liever niet dat mensen voor de trein gaan springen of iets dergelijks. Dus ik ben wel eigenlijk voorstander van enigszins een humane manier om uit het leven te stappen. Dus ik zou zeggen, politiek pakt dat voltooid leven weer op. Misschien niet in die vorm, maar ga in ieder geval dat debat weer starten en probeer het in ieder geval iets beter te gaan regelen. Ja.
Youssef, wat zegt het jou dat er in Nederland blijkbaar mensen rondrijden met poedertjes die blijkbaar niet verboden zijn, maar het handelen of het rondbrengen daarvan, dat wordt nu wel verboden. Dan is er toch iets niet helemaal in orde in hoe dingen geregeld zijn rondom euthanasie.
Ja, 1. Ik vind het ronduit krankzinnig. 2. Dat geld moet direct aangepakt worden door het beleid, door politie. 3. Ja, dit is niet euthanasie of zo. Dit is dat je binnen een strakke kader zit waar je in de zorgsector terechtkomt en met mensen die daar ervaring in hebben, zijn opgeleid, et cetera, die een bepaald kader en die met jou checken van wat de mentale toestand is en waarom is dat je dat allemaal pleegt. Je gaat door een bepaald recht enzovoort. Dat is een groot verschil met dealertjes op straat. Elke 18-jarige kan dit morgen gaan dealen als dit even vrij beschikbaar wordt als een ecstasy, coke en wat have you not. Dus dat is een zeer grijze zone. En als je ziet wat daar met al die drugs tegenwoordig gebeurt, wordt versneden, komt van alles bij, et cetera. Ik las ook vanochtend over dit verhaal dat er heel wat slecht spul is, wat dat dan betekent in een context van drugs die helpt om het leven te beëindigen. Daar stel ik mij toch vraagtekens bij. Dus, ja.
Het was ook met dit spul toch, dat er ook verschillende kwaliteiten en oplichters waren. En dat ook van eentje kon je blauw worden of zo, ik gelezen. Ja. Dus het was een beetje bijzonder weer allemaal.
Ja, daar moet je dus heel erg mee uit gaan kijken. Alright. Ik wil toch even kort hebben voordat ik zo meteen van Paul van Lint ga horen wat hij in zaken doen gaat doen over het onderwijs, de onderwijssector. CNV Onderwijs, de vakbond, die maakt zich zorgen. Want ongeveer de helft van de leraren en de ondersteuners op middelbare scholen ziet leerlingen met corona-gerelateerde klachten in de klas verschijnen. En veel scholen hebben nog steeds die ventilatie op school niet goed geregeld. En over een week of twee begint in de regio Noord het onderwijs weer. Ik kan me voorstellen dat iedereen denkt van, goh, al die leraren zijn gevaccineerd. We leven inmiddels een tijdje met het virus. Ja, als je een snotneus hebt, dan kan je toch gewoon naar school gaan, Youssef. Als jij een snotneus hebt, dan ga je er ook naar werken.
Ja, nee, ik denk dat er heel veel jongeren zijn en studenten met klachten. En die moeten we tegemoetkomen en toch ondersteunen. Het is ook voor hun een periode geweest, anderhalf jaar, van drastische veranderingen. En daar moeten we echt heel veel empathie, zeker jonge mensen, die moeten begeleiden en ondersteund worden. En die mogen we toch niet vergeten, denk ik dan.
Nee, en dat geldt denk ik ook voor ouders. Want ja, er zullen vast ouders zijn die kinderen hebben. Die kinderen die, stel dat die staan op met een snotterige neus. Ja, dan moet je als ouders ook heel veel gaan regelen als je die kinderen thuis wil houden. Terwijl je zelf misschien aan het werk bent. Dus daar is best wel veel ondersteuning voor nodig wellicht.
Ja, we zitten in een pandemie, onuitgegeven situatie. En dit bezorgt een tsunami aan onuitgegeven klachten, maatschappelijke problemen enzovoort. Moeten we allemaal op een of andere manier toch wel proberen te betijen, op te vangen, wat dan ook. Dus ja, inderdaad, ook proberen de ouders bij te treden. Maar again, hoe ver kan je gaan natuurlijk?
Ja, Wilbert, is dat wat jou betreft een reden tot zorg? Zouden die schoolklassen de drijver van de vierde, of misschien het was een klein vijfde golf kunnen zijn?
Nou, kijk, wat mij betreft is het onbespreekbaar dat het onderwijs niet open gaat. Hè. Ik vind het wel van vitaal belang dat iedereen gewoon weer naar de klas kan. Collegezalen weer gevuld zijn, want het is gewoon heel belangrijk. En dat digitaal onderwijs, ja, daar komt mij ook echt mijn neus uit. Maar goed, we hebben natuurlijk ook geleerd van deze golf qua digitalisering. Eindelijk zijn universiteiten hopelijk en ook scholen een beetje goed geworden in digitale middelen. Dus ik zou ook wel zeggen dat hybride vormen inmiddels toch ook wel echt mogelijk moeten zijn. Dat je gaat testen of dat je toch naar een andere locatie uitwijkt die groter is met ventilatie. Ik vind dat daar wel wat out of the box gedacht mag worden over het nieuwe onderwijs.
Ja, maar er wordt toch veel te traag geschakeld natuurlijk. Men weet al sinds eind vorig jaar dat zowel in het VK als bij ons in België, dat in het onderwijsklassen, dat daar eigenlijk dit zijn de grote verspreiders onder meer, de gangmakers zeg maar, van het virus. Maar het wordt niet uitgesproken, want net zoals het openbaar vervoer is het onderwijs net een fundament van de samenleving die we niet stil kunnen liggen, niet stop kunnen zitten. Ook in België zijn er enorm beladen discussies over geweest. Dus ja, damned if you do, damned if you don't.
Ja, nee, en dus zou je dus misschien moeten werken inderdaad aan ondersteuning van ouders en jongeren. En misschien toch maar ook weer overheidscampagnes. Dat naast de scholen zijn weer begonnen, die je altijd van Veilig Verkeer Nederland kent. Dat ook de scholen zijn weer begonnen. En als je ziek bent, blijf je lekker thuis of zo. Ja. Dat je daar de komende maanden extra aandacht aan besteedt.
Ja, dat zou zeker kunnen, ja. Maar ja, goed, ik zou vooral wat ik net al zei, dat hybride onderwijs moet inmiddels denk ik nu al eindelijk een keer goed mogelijk zijn. Want ik weet nog wel, voor corona was het allemaal, waarom kunnen die collegeslides niet online?
Ja.
En nu hebben we het nu allemaal online gehad voor anderhalf jaar. Nou, nu moet het toch wel een vorm zijn dat we beide kunnen doen, lijkt mij.
BNR breekt. Even inchecken bij Paul van Liemt. Die presenteert zometeen vanaf 12 uur Zaken doen. Paul, wie heb je dan te gast?
Kees, ik heb Eddy Hillebrand en ik hoor jou over onderwijs praten. In zekere zin kan ik die link gaan maken. Dat zou je niet denken. Hij is van de branchevereniging voor rolluiken, voor markiezen. Nou, vind jij volgens mij allemaal heel mooi, hè? Zonweringbedrijf is het. En veel zonweringen, dat loopt allemaal heel goed. Ze hebben dus heel veel mensen nodig. En mensen met scholing, en die zijn er niet. Ook hij hoopt dat al die scholen open gaan. Hoe dan ook, ik hoorde jou over de vijfde golf praten. Misschien, weet ik veel wat, zesde, zevende, achtste golf. Het moet gewoon, wat er ook gebeurt, die scholen moeten open. Mensen hebben scholen, mensen met goede scholing nodig. En die Hillebrand is naar ze op zoek. En het leuke is, wij weten, je hoort het heel vaak nu, hè, bij bedrijven. Waar halen we ze vandaan? Moeten we het maar intern gaan doen? Hij heeft een oplossing. Hij komt uit Zeeland aangereden. Hij is er bijna. De Haringvlietbrug is hier al gepasseerd. Dus ik weet dat hij op tijd is.
Heel goed. Zometeen Thomas van Zelden. Dus dankjewel.
BNR breekt.
Nee, Paul van Lint dus. Excuus. Nog 10 minuutjes BNR breekt. Vandaag in mijn panel Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. En Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. En columnist bij De Tijd. En we gaan het ook even hebben over een stuk van jouw hand, Youssef. Ik heb het even geprint. Gaat namelijk over sporters en hun soms mentale problemen. Bijvoorbeeld bij Naomi Osaka en ook bij Simone Biles, de turnster. Die onlangs, je zou misschien kunnen zeggen, braken onder de psychologische druk waar veel sporters sporters mee te kampen hebben. Osaka stapte uit Roland Garros een paar weken geleden. En Biles die liet enkele onderdelen op de Spelen schieten.
Ja, ik zeg put mental health first. Because if you don't, then you're not going to enjoy your sport. And you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions. To focus on yourself. Because it shows how strong of a competitor and person that you really are.
Youssef, ik zie jou een stuk van je hand in de tijd. Waarbij je zegt, we moeten toch meer begrip hebben voor sporters die, die dit soort problemen hebben. Want die worden nu wat achterloos weggevaagd. Waarin zie jij dat gebeuren? Zijn er mensen die zeggen, ach, die laffe sporters, laat ze lekker doorsporten, slap je aan en ze pleurt erop.
Ja, er waren toch wel een paar boeiende discussies in België waar dat sportcommentatoren lachten met de mentale problemen van Osaka en Biles, waar het niet serieus werd genomen en in een hoekje werd geduwd. Natuurlijk is daar ook een tegenreactie op gekomen. Maar het gaat mij niet alleen om atleten of topfiguren, wat dan ook. Je ziet gewoon, we leven nog altijd in een bepaald cultuur dat geestelijke gezondheidszorg niet serieus neemt. Er wordt altijd met heel veel dédain naar mensen gekeken met een burn-out, met een depressie enzovoort. Ja. Je ziet eigenlijk, ik zie het nu bij heel veel leidinggevende mensen binnen mijn omgeving, die allemaal onder zware druk staan het afgelopen anderhalf jaar heel veel hebben meegedaan. Die kampen met burn-outs, depressies, heel veel mentale problemen. Mensen die echt met mooie posities in de samenleving, die ook verzwijgen. Die dat verzwijgen voor hun collega's, voor hun omgeving en voor het grote publiek. Uit schaamte. Ja. Want mentale problemen worden nog steeds geassocieerd met zwakte, met persoonlijk falen enzovoort. En dat taboe moet er toch wel uit, denk ik.
Ja, ik denk dat heel veel mensen zich ook niet zo goed kunnen voorstellen wat er nou misgaat. Want als sporter bereid je natuurlijk bijvoorbeeld op die Spelen bereid je jaren voor. Het is het hoogtepunt van die jaren waarin je voorbereidt. En dan vlak voordat je dat moet presteren, dan lukt het blijkbaar niet. Ik denk dat heel veel mensen er ook gewoon niet bij kunnen, geestelijk. Hoe kan dat nou? Waar gaat dat dan mis?
Het zijn dat soort extreme emoties waar die de meeste van ons nooit gaan ervaren. Nee. Ik denk dat iedereen ooit wel ergens publiek heeft gesproken. En de eerste keer hoe nerveus je bent en hoe je probeert alles een plaats te geven. Laat staan dat je 4 jaar hebt voorbereid. Je staat op de Olympische Spelen met 194 andere landen. Alle schijnwerpers staan op jou gericht. Je wilt jouw land verdedigen. Er zijn maar 3 plekken op het podium. Je staat tegenover de beste atleten in de wereld. En dan kan ik me uiteraard inbeelden die enorme druk. Het land kijkt mee, miljoenen mensen kijken mee. Nee, daar last minute plots onderdoor gaat. Dus het lijkt me zeer normaal, die duizenden atleten, dat er daar heel wat onder hun zitten die plots iets kunnen meemaken. En ik vind het net moedig. Ik vind het moedig dat zowel als Osaka bij Roland Garros en bij ons op de Olympische Spelen zijn van, wow, nu even niet. Nu even niet. Ja. Het lijkt vreemd, maar we gaan niet. Het lijkt me onmogelijk, niet duizenden topatleten, iedereen waar wij ooit naar hebben opgekeken, net dit hebben meegemaakt.
Wilbert, vind jij het een teken van sterkte inderdaad, dat je zegt van nou, ik trek het gewoon even niet meer? Of is het een teken van zwakte, omdat je je kan het op dat moment niet aan? En dat klinkt dan gelijk als een soort waardeoordeel, maar dat als je geestelijke gesteldheid het niet toelaat, moet je niet het veld opgaan om daar de boel dan te verkloten, toch?
Ja, als je kop niet werkt, werkt je lichaam meestal ook niet. Hè? Dus en we hebben natuurlijk ook in Nederland wel laatst gezien, onze turnsters in ieder geval ook, dat het daar ook behoorlijk aan het doorschieten was. Ook laatst hoorde ik wel, je hebt gewoon verschillende types sporters. De een die geniet er constant van en die kan echt een overwinning vieren. Maar je hebt ook mensen die een prijs winnen en dan al direct met de volgende wedstrijd bezig zijn en zo bang zijn voor die deceptie. Dat mag wel bespreekbaar gemaakt worden, denk ik. Überhaupt in de hele samenleving.
En we mogen misschien wel iets aardiger zijn, dus voor mensen die voor zichzelf opkomen en op tijd aan de noodrem trekken. We gaan eens kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag Femke Bol. Zij pakte brons op de 400 meter horde.
Dat het net als bij de mannen een bizar snelle race is. Die meiden zijn echt van bizar niveau. En,
jij ook?
Ik ben blij dat ik er best wel dichtbij kon blijven relatief. En dat ik tegen ze heb kunnen lopen en mijn beste race heb kunnen doen. Het is zo gek, want je kijkt zo lang uit naar dit moment en in één keer is het gedaan. En dat is juist supermooi en echt heel gaaf.
Ook trending is hashtag Lange Frans. Die zei in een radioshow van Patrick Kikke dat hij Arjen Lubach in zijn gezicht gaat spugen als hij hem ooit tegenkomt.
Stak in de bank, stak hem aan en ik bleef. En ik space, dus laat me in mijn space. Verlaat die van mijn space of kom samen in die space. Ja, kom eens samen in mijn space.
Nou, Lange Frans dus. En ook trending is hashtag nooit meer lockdown. En tot slot nieuws dat binnenkwam 1 minuutje voordat wij aan deze uitzending begonnen, had te maken met deze man.
You call it a Gladiolus game. The dead
the dead of the gladiolus. Or you are dead, or you receive the gladiolus flower.
Het gaat ook maar door, wat erg. Louis van Gaal, die wordt voor de derde keer bondscoach van Oranje. Dat is nu ook officieel bekendgemaakt. Er was al weken sprake van en er werd al heen en weer gevlogen door de KNVB. Hij blijft geloof ik in Portugal zitten. Dat schijnt iets te maken te hebben met zijn financiële huishouding. Ik ben eerlijk gezegd niet zo'n voetbalkenner, maar jullie willen allebei graag over praten. Youssef, is het een goed teken dat Louis van Gaal opnieuw terugkomt? Nou ja, virtueel dan dus vooral naar Nederland.
Ja, ik denk dat het toch wel een grote sprong voorwaarts is in vergelijking met Frank de Boer. Mm-hmm. Hij heeft het uiteraard al twee keer eerder gedaan. Het Nederlandse elftal doet toch vaak beroep steeds op de oudere bondcoaches.
Bijna 70 is die, geloof ik.
Ja, dat betekent ook enorm veel ervaring. Mm-hmm. Ik zal hier de eerste zijn om te bekennen dat ik als Belg eigenlijk al sinds 2K van 98, de generatie van de Boer trouwens, supporter voor Oranje.
Yeah.
Oranje is mijn nummer 1 ploeg.
Oh, waarom? Rode Duivels, dat vind je helemaal niks.
Nee, ik denk dat we de afgelopen 20 jaar niet veel voor hadden om te supporteren. De laatste 4 jaar na. Maar de eerste WK die ik ooit heb gevolgd was... Kluivert, Stam, Seedorf, Van der Sar, Bergkamp, De Boer, Cocu, etc. Mm-hmm. Toen verliefd geworden op voetbal en verliefd geworden op die ploeg. En het Nederlandse totaalvoetbal en vreemd genoeg nooit meer losgelaten.
Nee. 1 september is de rentree van Gaal. Dan is er een uitduel met Noorwegen. Dat is dus minder dan een maand. Heb jij vertrouwen in Van Gaal en dat hij in een maand de boel op orde krijgt?
Ja, of hij al direct in een maand dat allemaal kan regelen, dat wordt misschien wel al heel lastig. Want ik had ook begrepen dat hij een hele staf meeneemt van wel 30 man. Mm-hmm. Zo wordt wel eens genoemd. Dus misschien moet eerst de hele organisatie wel weer even ingewerkt worden. Maar het is bondscoach zijn, hè, dus je houdt die groep altijd maar een paar weken per jaar. En hij heeft daar wel ervaring in. Dus ik verwacht dat dat in ieder geval kan moeilijk slechter zijn dan Frank de Boer. Dus ik ben heel benieuwd.
Een staf van 30 man. De Nederlandse voetbalbond heeft geld te veel.
Ja, maar als je Van Gaal neemt, dan krijg je altijd een hele organisatie erbij. Hè? Dus Frans Hoek is ook weer terug. Die is ook al 3 keer de keeperstrainer geweest. Dus die heeft altijd al zijn mannetjes klaarstaan.
Dus jullie zien er wel naar uit. En ik zie dan wel uit naar de persconferenties en de heerlijke quotes die we daar vanaf kunnen trekken. Want dat is natuurlijk heel erg fijn.
En dan moet je ook even Hans Kruijden weer bijzetten. Dan wordt het nog gezelliger daar.
Oh, dat wordt leuk. Nou, dat is fijn voor de media in ieder geval. Tot slot van deze uitzending wil ik nog even met jullie bespreken. Een nieuwe functie van WhatsApp. Althans, een beetje een gejatte functie van Snapchat en ook andere chat-apps die dat al hebben. Foto's die je maar eenmalig kunt bekijken. Dus je kan een foto versturen. En dan zet je daarbij, klik je een knopje aan. Ik heb het ook al in mijn WhatsApp. Klik je een knopje aan met een eentje erop. En dan kan die ander de foto eenmalig openen en daarna niet meer. Wat hebben we daaraan? Waar is dat voor handig, Youssef? Ik kan namelijk eigenlijk maar één ding bedenken. Dat zal ik zo toelichten. Maar...
Ja, absoluut. En ik denk dat het vooral voor de generatie Gen Z is. Hè. Het is niet aan mij besteding. Ik heb mij weinig in beeld. Ik kan doen met een WhatsApp-foto die na 1 seconde verdwijnt. Mm-hmm. Maar misschien Wilbert?
Ja, ik moet zeggen, het begint allemaal een beetje op elkaar te lijken. Want LinkedIn heeft bijvoorbeeld ook nog die story-functie. Ja. En zo. Dat ik, heb ik dat inderdaad voor nodig? Zo. Maar goed, jij hebt daar een goede functie voor, zei je net. Dus ik ben heel
ik denk dat het is voor het sturen van pikante foto's naar andere mensen die ze dan 1 keer mogen bekijken.
Ja, kijk.
Ja, maar dat is aan jullie niet heel erg besteed.
Nee, ik ben al gelukkig hoor. Ben bezet.
Nou, dat is heel fijn. Nou ja, en dan nog, als je dat gaat doen, mensen kunnen gewoon nog een screenshot maken van die foto. Daar krijg je dan geen melding van. Dat zou misschien best wel handig zijn. Ik kan me best voorstellen dat het een soort gevoel van veiligheid geeft aan jongeren. Die denken, nou, ik kan lekker veilig allerlei foto's rond gaan sturen. Maar dingen kunnen nog lekker. Dus misschien is dat toch wel goed om daar wat extra voorlichting over te geven. Dat het misschien toch niet zo slim is dat je overal allemaal foto's stuurt.
Ja, los van jongeren. Ik denk dat gewoon alles en iedereen niet door heeft dat al onze metadata, alles wat we opzoeken, alles wat wij doen op al die apps, dag en nacht, tot 10 jaar terug. Mm-hmm. Kan heel, heel makkelijk terug opgevraagd worden. En een kleine dozijn landen over heel de wereld heeft daar access op. Alles wat wij ooit hebben uitgespookt op het internet, dat staat nog steeds op servers over heel de wereld. En kan ooit in ons gezicht gegooid worden. Dus zeker die jonge generatie van, chill, hou jullie een beetje in.
Ja, dat was bij Snapchat ook al zo. Als je een screen maakte, dan kreeg je daar melding van. Maar je had volgens mij ook weer een aparte app. Als je die dan weer deed, dan werd je altijd automatisch opgeslagen. En dan kreeg je geen melding. Dus,
oppassen met je foto's, Wilbert.
Ik let goed op.
Heel verstandig. Morgen is BNR Breekt er weer. Waarschijnlijk is Kees dan weer terug. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials. Via Twitter, YouTube, Instagram en natuurlijk BNR.nl. En om het nog even af te leren.
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Volgens mij heb ik het toch keurig verwoord. Nu ben ik weer de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Maar dat zijn allemaal domme vragen.
Oh, dat is Louis van Gaal. Dat belooft heel veel goed. Zometeen BNR Zaken doen met Paul van Liemt. Tot morgen.
Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.